Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy. Vandaag is de gast Marion Kuipers. Super welkom dat je hier bent.
Ja, dankjewel.
Dankjewel dat je hier bent na het schrijven van dit prachtige boek Onuitwisbaar, samen met je collega Ingrid de Jong. Het gaat over, het staat er ook heel groot op, acceptatie van trauma in ons leven.
Microtrauma.
Microtrauma staat er nog tussen haakjes voor, ja, klopt. En voor de mensen die jou niet kennen, wat doe je precies en waar zouden ze van jou kunnen kennen?
Ja, wat doe ik precies? Dat is best wel veel.
Je mag zelf kiezen wat je daar op gaat antwoorden.
Ja, ik ben gedragsanalist en er zijn maar een paar gedragsanalisten in Nederland. We kennen hier wel gedragswetenschappers. Ken jij misschien uit jouw achtergrond ook wel gedragswetenschappers? Gedragsanalist is net weer wat anders. Wij analyseren gedrag op basis van wat we zien. Hè? Want het gedrag is het enige waarneembare bij mensen. Mm-hmm. Dat wat we aan de binnenkant zien, dat is wat gebeurt. Dat is wat lastiger waar te nemen. Maar wij zijn erop getraind om ook die patronen te zien die voordat jij dingen gaat uitspreken waar te nemen. En dat heeft te maken met het feit dat je, voordat je taal produceert, al eerst moet bedenken waar je het over gaat hebben. En dat is een heel complex proces, want op het moment dat je het bedacht hebt, moet je dat gehele plaatje wat je bedacht hebt nog omzetten in taal. Mm. En daar zit een vertraging op. Dus net zag ik jou al even squinten voordat je zei. Ja, dus er gebeurt al iets in die mimiek. We hebben 43 gezichtsspieren. Nou, die doen van alles met elkaar. En dat nemen wij waar. En op basis daarvan kunnen we eigenlijk heel goed zien welke onderliggende lagen er zijn, welke onderliggende emoties. Nou, daar kom je vervolgens mee naar buiten. En dat is wat wij gedrag noemen. En dat gedrag, dat is taal. Dat heeft ergens mee te maken. Er komt geen gedrag zomaar uit de lucht vallen. Mm-hmm. Dus het is altijd een intern proces met een externe gedragsuiting. Nou, dat is wat een gedragsanalist analyseert, leest en ook voorspellingen op kan maken.
Juist. Ja. En jullie hebben een boek geschreven over trauma, microtrauma. En een van de hoofdstukken daarin gaat ook over trauma en relaties.
Ja, dat klopt.
En dat is natuurlijk een onderwerp wat voor deze podcast ontzettend relevant is. En ik ben heel blij dat we daar ongeveer een uurtje over mogen gaan hebben. In de schattende informatie die je in je hebt zitten, dat we dat mogen gaan delen met de luisteraars. Ik denk dat het gewoon goed is om te beginnen bij de allereerste definitievraag van wat is trauma precies?
Dat precies is een lastige. Want daar weten we gewoon met z'n allen te weinig van wat er nou precies intern gebeurt. Het is volgens mij geen onderdeel in je lichaam wat zo ingewikkeld is als je brein. Vroeger, en nog steeds eigenlijk wel, werd er gedacht dat trauma ontstond op het moment dat er heel iets ergs gebeurde. Nou, als je dat kijkt naar wat we meestal denken, ik weet niet of je daar zelf ideeën over hebt, maar overlijden van een ouder, overlijden van een dier soms, ziekenhuisopname, ernstig ongeluk, oorlogen, adoptie. Dat zijn zaken waarvan we met z'n allen hebben gezegd van dat is iets wat zo ingrijpend is voor met name kinderen, dat echt trauma is. En daardoor is al het andere, wat ook heel veel impact op iemands leven kan hebben, is een beetje ondergesneeuwd. Nou, de laatste misschien wel 10 jaren is er heel veel bekend geworden over trauma. Een paar grote namen, Bessel van der Kolk, Cabo Maté, Daniel Siegel, Pat Ogden. Dat zijn internationale wetenschappers die daar veel onderzoek naar hebben gedaan. En die geven eigenlijk allemaal aan, nee, die grote trauma's, dat is oké, dat is zo. Maar er zijn ook nog heel veel kleine traumaatjes. En dat zijn eigenlijk de stapelingen in trauma's die met elkaar maken dat je dus heel veel last hebt of kunt hebben van dingen. Mm-hmm. Nou is het zo dat heel veel trauma ontstaat in je preverbale periode. En een preverbale periode is de periode waarbij je nog geen taalspraakontwikkeling hebt. Hè, dus je maakt van alles mee, als babytje in de buik van je moeder, maar ook in de periode daarna. Maar je hebt nog geen woorden en je hebt geen context. En dat betekent ook dat wat je dan meemaakt, vaak een hele subjectieve ervaring is. Dus wat voor het ene babytje heel erg traumatisch is, hoeft voor het andere babytje helemaal niet erg te zijn. Dus het is een hele grote blur eigenlijk van wat dat nou precies is en wat er ontstaan is en wat er gebeurd is, waardoor iemand doet zoals die doet. Hmm. Dat kunnen soms hele kleine dingetjes zijn. Mm-hmm. Dus je kan al echt een trauma ontwikkelen als je, en dan kom je op dat stukje hechting wel, waar we het net al even over hadden, als je ouders niet emotioneel beschikbaar zijn. Maar zelf als ze wel beschikbaar zijn en de hele tijd maar aandacht voor jou hebben en als je je eten niet snel genoeg opeet, daar een eye roll of een bij maken of schiet nou eens op, dan kan dat ook al iets doen met iemands systeem. Dus ik ben niet goed genoeg. Of ik ben altijd maar in het middelpunt van de belangstelling. Dat vind ik beangstigend. Dus ik ga maar op slot in mezelf. En dat maakt het zo ingewikkeld. Omdat je iedereen ervaart het op zijn of haar eigen manier. En je kan daar geen meetlatje langs leggen. Mm-hmm. Dus eigenlijk is het zo vanuit traumawetenschap. Als je ergens last van hebt als kind. Gedragsuitingen, gedragsproblematiek. Maar ook als later in je volwassen leven. Dan zit er altijd iets onder, alleen je komt er gewoon niet achter. En dat maakt het ook weer ingewikkeld, want als je die enkelvoudige trauma's hebt, hè, die iedereen wel kent, dan kan je traumatherapie heel goed op doen, of je kan daar EMDR mee doen, omdat je daar ook actieve herinneringen aan hebt. Maar die kleine stapelingetjes niet. En daar gaat ons boek over.
Hmm. Ja. Die kleine stapelingetjes, of het nou wellicht een klein beetje juist de verwaarlozing kant is, of te weinig aandacht, of juist te veel. Als het langdurig aanhoudt, wat gebeurt er dan, voor zover we dat weten, binnenin zo'n kind? Hoe wordt dat dan meegenomen?
Ja, ik heb mijn dierentuin meegenomen.
Ja.
Dat zie je wel.
Ja.
Voor de luisteraars, ik heb een aapje, een olifant, een krokodil en een leeuw. En in feite staat het aapje voor ons denkende brein.
Hmm.
Nou, het lijkt ook de meeste op de mens. Op de een wat meer dan op de ander, denk ik.
Zeker.
En dat aapje staat dan voor denkende brein. Ik heb hier ook een half brein meegenomen. En dit is zeg maar je neocortex, je denkende brein. Daar zitten al onze slimme dingen.
Ja, voor de luisteraars, dat is de buitenste laag van het brein.
Ja, het is een beetje die walnootconstructie die je wel van plaatjes kent. Hè? Dat is de neocortex, het jongste deel van het brein. Het is ook het stukje brein wat ons onderscheidt van de dieren. Daar kunnen we mee plannen, we kunnen daarmee praten. Zit ook ons taalspraaksysteem. We kunnen allerlei slimme dingen meedoen.
Mm-hmm.
Beslissingen nemen, op onszelf reflecteren. We kunnen daar ook onze emoties mee in bedwang houden.
Mm.
Nou, dat aapje, dat zit op de olifant. En die olifant, dat zit voor het limbisch systeem. En het limbisch systeem, dat is het stukje brein wat meer in onze hersenstam zit. Dus dat die neocortex, die walnootlaag, die zit daar overheen. Daarbinnenin zit het limbisch systeem en dat wordt vaak ook voorgesteld als een olifant.
Hmm.
En je kent ook allemaal wel die uitspraak van als een olifant door de porseleinkast, als iemand wat ruw en grof is,
juist,
ongenuanceerd. Nou, die olifant staat voor de emoties. En zolang dat aapje die olifant bestuurt, dan kan je allerlei emoties hebben. Je kan denken aan iets waar je misschien een klein akkefietje met iemand hebt. Je kan een beetje boosheid opvoelen komen, maar jouw neocortex zit er gewoon op, want het is hier veilig, er gebeurt hier niks. Dus dan kan die gedachte ook weer weg. Ik sta ergens geparkeerd waar ik niet helemaal mag parkeren. En dan denk ik, oh, straks heb ik een bekeuring. Dan kan ik me nu enorm lopen opvreten. Maar ik zit hier oké, dus ik denk dat komt straks wel weer. Dus ik heb daar geen last van. Nou, hetzelfde geldt dingen die je verdrietig maken. Of nare dingen die je nog op moet lossen. Zolang je veilig bent, dan is het wel oké. Dan komt het een beetje op en dan zakt het wel af. Dat is heel goed. Dat werkt prima, dat systeem. Dan hebben we de krokodil. En de krokodil die staat eigenlijk voor ons oudste deel van het brein. En dat is het reptiele brein. En daar zitten eigenlijk onze vitale functies. Daar hebben we geen controle op. Dus als ik jou vraag om nu de rest van deze podcast jouw adem in te houden, dan kan je wel heel veel wilskracht hebben. sterke geest getraind zijn, want gaat je niet lukken. En dat komt omdat je reptiele brein, die geeft gewoon een prikkel, want deze heeft maar één taak. Jij moet blijven leven. En dit hele systeempje heeft ook maar een paar functies. Los van dat slimme denken, maar zo in die drie eenheid, dan gaat het heel erg om overleving. En als het om overleving gaat, dan gaat het over, eet het mij of eet ik het? En kan ik ermee voortplanten? Nou, die straks in relatie tot de relatie is ook wel weer interessant, denk ik. Nou, nou is het zo dat aapje olifant, die lopen een beetje door dat leven. En die krokodil, reptielenbrein, jouw beschermer, die loopt er achteraan. Die doet gewoon wat hij moet doen. Maar op het moment dat de vijand komt, je bent even de vijand, komt de leeuw aan.
Ja.
De leeuw komt eraan. Nou, die leeuw die valt aan. Maar die krokodil die gaat daarvoor liggen. Want die moet jou in leven houden. En wat er dan gebeurt, is dat er een hele bak adrenaline in je lijf in komt. Om te zorgen dat jij kunt gaan vechten, vluchten. Of misschien ga je wel dood liggen. Om te zorgen dat die leeuw denkt van, nou, daar valt niks te halen. Dus daar ga ik aan voorbij. Nou, als dit gebeurt, als deze krokodil in één keer in de actie schiet. Dus je reptiele brein in één keer de regie overneemt. Dan valt eigenlijk je aapje eraf. En wat overblijft is een olifant in paniek. En dat limbisch systeem, dat gaat dan huilen, schreeuwen, claimen, heel hard schoppen, stampen, drama maken. Of misschien heel stilletjes in een hoekje zitten. Nou, dat zijn een beetje de menselijke gedragingen die je ongetwijfeld wel herkent.
Ja, ja, zeker. Ja.
En wat doe jij?
Nou, ik denk als mijn vriendin dit terugziet dat ze sowieso moet lachen, omdat ze me ook nog wel eens een gorilla noemt. Ik kan precies een beetje af en toe het denkende brein achter me laten en de olifant in de porseleinkast zijn.
Oké, dus jij bent zeg maar de wat aanvallende dan, klopt dat?
Ja, ik kan dat zijn, ja,
je
zeker.
Kan dat zijn, ja.
Ja, en ik herken me ook wel in dat ik soms, maar ben benieuwd hoe de zich hiertoe verhoudt, dat ik soms juist te veel de aap kan zijn. En als het ware een beetje afsluit voor het gevoel. Dus dat je dat wat meer weer erbuiten probeert te houden. En dat ik vooral vanuit mijn hoofd heel erg bezig was.
Ja, maar is dat dan als je stress hebt of juist als je geen stress hebt?
Stress.
Als je stress hebt.
Ja,
ja, dan kom je een beetje in het claimende gedrag. Mm-hmm. Dan lijkt dat een heel cognitief aapje. Maar de acties die je dan doet zijn niet altijd even oké.
Mm-hmm.
Want het is vaak vanuit een soort van onmacht, controle krijgen, grip krijgen. En de redelijkheid, dan moet je je vriendin maar even vragen, is dan soms een beetje weg.
Ja.
Dus je kunt dan gaan argumenteren of bronnen erbij halen, voorbeelden. Maar eigenlijk ligt dat aapje wel gewoon op zijn rug en hangt achter die olifant.
Mm-hmm.
Dus dan kan het zijn dat het lijkt voor jezelf alsof je heel goed cognitief bezig bent. Maar in feite is dat dan al een stadium verder.
Want ik voel heel veel.
Ja,
alleen inderdaad de manier. Ik heb niet inderdaad het gevoel dat ik fijn cognitief bezig ben. Mm-hmm. Het is eerder dat ik een soort vastloop. Een soort denk van, oké, er gebeurt van alles intern. En hoe kan ik daar... Ja, dan ben ik dus vanuit mijn hoofd bezig van, oké, wat gebeurt hier nou precies eigenlijk allemaal? Maar dan herken ik me dus dat ik een soort vast zit in mijn hoofd. Maar er gebeurt wel van alles in het lichaam.
Nou ja, dat is dat limbisch systeem, hè, waar die emoties zitten. Emotie is natuurlijk puur gevoel.
Mm-hmm.
En op het moment dat dit aapje eraf ligt, kan je vaak ook niet meer zo goed duiden wat er gebeurt. En je hebt er ook geen grip op.
Mm-hmm.
En dat is wat dus vaak hoe je die dingen doet, hoe je jezelf naar buiten uit, dat is wat ontstaat in die hele jonge periode. Hè, en even een voorbeeld, om het wat helder te schetsen. Stel, je bent een heel lief, schattig babytje. Je hebt hele lieve ouders. Je hebt het echt heel goed. Je krijgt eten, drinken, alles wat je moet hebben. Een gouden wiegje, zeg maar. Maar je ligt daar toch een beetje honger te hebben. Of je hebt een vieze luie en je gaat schreeuwen, huilen. Want dat is het enige wat je kunt als baby. Dat is het enige signaal wat je af kunt geven van help, er is iets. Mm-hmm. Aan de hand, ik heb hulp nodig. Ik ga huilen. En vervolgens komt er niemand. En als babytje verkeer je dan eigenlijk in doodsangst. He, want je hebt niet het idee en je hebt ook niet de context en je hebt geen tijd besef. Dat moet allemaal nog ontwikkeld worden. Je bent aan je lot overgelaten. Maar je weet niet dat je moeder zeg maar beneden is en je hebt nog een peuterbroertje. Dat moet even in de box gezet worden.
Ja.
Voordat je moeder naar jou kan om je uit je bedje te halen. En dat is maar een paar minuutjes misschien, maar voor een babytje lijkt dat een eeuwigheid. En op dat moment, als dat een paar keer gebeurt, ga je gedrag ontwikkelen. Dus het ene babytje gaat de rest van zijn leven heel hard schreeuwen. Daar ben ik er denk ik één van. Ik krijg je nooit meer stil. En het andere babytje, dat gaat in zichzelf. Of een weer ander babytje gaat dan heel lief lachen naar mama. En maar zorgen dat mama misschien wel blijft en niet meer weggaat. Dus dan ontwikkel je een soort van please gedrag. Mm-hmm. Dus in die hele jonge periode, als er onveiligheid is, ga je eigenlijk patronen ontwikkelen. En als er één keer zoiets gebeurt, is er helemaal niets aan de hand. Maar als dat keer op keer is en elke keer op een andere laag en later ga je naar school en dan word je misschien wel gepest omdat je net iets te snel huilt en iets te grote mond hebt, moet je van de juffen weg. Dan krijg je steeds van die stapelingetjes. En je krijgt elke keer, en dat is onze maatschappij, sancties op je gedrag. Terwijl dat gedrag eigenlijk alleen maar overlevingsgedrag is.
Juist. En wanneer dit soort dingen ontstaan, zijn er ook nog mediërende factoren dat het zelfs in je jeugd, als het ware, weer een beetje terug kan gaan naar de baseline, naar hoe het was? Is dat al, zie je dat soort dingen ook wel gebeuren?
Ja, bedoel je dan hoe het was onder stress of hoe het was toen alles nog goed was?
Toen alles nog goed was. Dus bijvoorbeeld voordat je had aangeleerd van ik ga schreeuwen, als het ware.
Ja.
Is het dan mogelijk om in die jeugd, als het ware, nog terug te keren nadat je dat niet meer hoeft te doen, omdat je bijvoorbeeld weer weet ik hoef het niet.
Er is altijd herstel nodig. We hebben cursisten die soms al wat ouder zijn en er dan pas achterkomen dat ze patronen hebben die door het heden getriggerd worden, maar die in het verleden zijn ontstaan. He, want dat overlevingsmechanisme laat zich niet zo heel makkelijk om de tuin leiden.
Mm-hmm.
Kijk, wat er gebeurt als die leeuw weer weg is, dan gaat deze weer in de achterhoede, aapje klimt er weer op en het gaat weer door.
Ja.
Maar als het vaak gebeurt, dan denkt die leeuw ook van, ja, ik ben nu wel klaar mee, ik ga gewoon daar blijven staan.
Yes.
Dus die hapt naar alles en iedereen. Maar als er heel veel veiligheid komt, dus heel veel zachtheid en er zijn geen live events en alles gaat goed in je leven, dan kan die wel weer een beetje terug. Maar vaak is het wel als er al op jonge leeftijd gedragsuitingen zijn die niet meer zo heel passend zijn in de context, dan kan het wel beter gaan, maar dan is de kans wel groot dat als er een live event is, dat het weer volle bak naar buiten komt. Want dit is een lerend systeem. En dit ziet liever 10 keer een slang voor een stok aan, dan 1 keer een stok voor een slang.
Ja, zeker. Wanneer dit soort dingen gebeuren, dan heeft dat natuurlijk een invloed op je hechtingsstijl. En met dit soort dingen bedoel ik of je ouders adequaat zijn, afgesteld op je, of ze zelf de emotionele ruimte hebben om op te merken wat er bij jou allemaal speelt. Je noemde al in onze maatschappij, zijn er vooral veel sancties voor gedrag. Dat is een van die kenmerken van onze maatschappij. Wat ik zelf ook wel interessant vind, is hoe we onze kinderen opvoeden. En hoe dat ook door de decennia heen kan veranderen. En wat we normaal vinden en niet normaal vinden. Zou jij zeggen dat we, als je een beetje kijkt naar de globale normen en waarden die we in de Nederlandse maatschappij hanteren, zijn die nou bevorderlijk voor veilige hechting in de juiste condities? Mm. Hebben we de juiste informatie die we aan ouders geven? Of valt er nog wel veel te winnen?
Ja, ik vind dat wel een moeilijke vraag. Hè? Want als je het over hechtingsstijlen hebt, dan verwijs je naar de onderzoeken van Bowlby bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hè? Die hechtingsstijlen beschreven hebt. Er zijn ook meer recentere wetenschappelijke onderzoeken die meer uitgaan van gehechtheidsontwikkeling. Mm-hmm. Dat is wat anders dan een gehechtheidsstijl. Wat daar wel allemaal ook weer in terugkomt, is de mate van stress in het systeem. Dus je kan wel een goede ontwikkeling hebben, maar als je bijvoorbeeld ouders hebt die op enig moment gaan veranderen omdat daar veel stress in is, dan heb je daar als kind altijd last van. En je bent afhankelijk van die ouder. Dus het kan alle kanten op.
Ja.
Ja, je kunt dus dingen repareren, maar er kunnen ook dingen die al goed waren misgaan. En als je een maatschappij hebt zoals nu is, het is veel onveiligheid, het is eigenlijk een mondiale onveiligheid, dan heeft dat invloed op heel veel lagen. Je ziet dat bijvoorbeeld ook bij COVID, dat er ook bij ouders heel veel stress ontstond. En dan kan je wel het in het systeem heel erg goed hebben, maar er zijn zoveel externe componenten die dat hele systeem onder druk zetten. En dan ben je soms niet helemaal emotioneel beschikbaar voor je kind.
Ja.
Hè, dus dan dat daar gaat schuren, die kans is heel groot. Het is een heel kwetsbaar systeem, omdat het een overlevingsmechanisme is. En als er maar iets is wat dreigend is, dan reageert dat daarop. Ook al was het heel erg veilig.
Hmm.
Dus ik denk wel dat het nu onder druk staat. En wij zien dat ook wel in cijfers. Bijvoorbeeld suïcidecijfers onder de 30 jaar, die zijn nog nooit zo hoog geweest. Dus dat heeft ook wel te maken met dat er allerlei dingen gaande zijn. Er is veel uitval op scholen. Ja, en er wordt ook heel veel gevraagd van jongeren. Het is heel moeilijk om je ook staande te houden in een peergroep. Want toen ik vroeger klein was, toen had je ook niet het idee dat er buiten jouw eigen peergroep en jouw eigen school, dat er nog een soort van andere wereld was waar je ook aan moest voldoen. Ja. En dat is nu natuurlijk wel.
Ja.
En nu ik las toevallig een stuk dat ze eigenlijk kinderen onder de 14 Instagram of social media moeten verbieden. Omdat er veel te veel desinformatie is en veel te veel voorbeelden waar je gewoon niet aan kunt voldoen. Ja. Omdat het ook wel wat gemodificeerd is natuurlijk.
Absoluut. Ja, ik weet dat het zelfs in Florida op het moment van opnemen van deze podcast in ieder geval een wetsvoorstel is om exact dat te doen.
Ja.
De sociale media verbieden voor kinderen onder de 14.
Ja.
En 15 en 16 zouden dan toestemming moeten krijgen van de ouders. En ik denk dat dat ook een, in mijn opinie, een slim besluit zou kunnen zijn. Ik ben wel benieuwd wat de uitwerking daarvan is. Maar wat je al vertelt, dat is eigenlijk als de ouders stress ervaren of dingen meemaken waardoor ze minder afgestemd zijn op het kind, om het zo maar te noemen. Dus minder goed reageren of dingen kunnen opmerken bij het kind. Dan gaat dat kind dus als het ware dat van binnen op een bepaalde manier interpreteren, als ik het goed begrijp.
Het gaat eigenlijk een soort van coping ontwikkelen om ermee om te kunnen gaan.
Ja.
Dus om veilig te blijven. En dat kan op verschillende manieren.
Mm-hmm.
En wat je heel veel ziet bij ouders, van ja, ik heb wel stress, maar ook leerkrachten natuurlijk. Hè, want die zijn misschien nog wel meer bij het kind dan de ouders zelf. Ik heb wel stress, maar het kind ziet het niet. En dat is dus niet waar.
Yeah.
Omdat juist als ze onveilig is, dan gaan eigenlijk je, als dit een beetje je brein is, zeg maar, dit is dan de hoofd en dit is dan die neocortex, je mm-hmm. knokkels is je neocortex.
Ja, je maakt een vuist voor de luisteraars, ja.
En als je die in één keer openknalt, hè, dan heb je aan de binnenkant van je hand, dus in je handpalm zou het limbisch systeem dan voorgesteld kunnen worden en je pols de hersenstam.
Mm-hmm.
Dat betekent dat je nu gespreide vingers hebt en dat horen, voelen, ruiken, zien en proeven voor en achter op scherp staan. Dus als er onveiligheid is in het systeem, wordt iedereen hyperalert. En als je dan als oude stress hebt door welke reden dan ook, en je benoemt dat niet, maar je doet net alsof er niks aan de hand is, dan hebben die kinderen dat dus al lang opgemerkt. En dat speelt natuurlijk later ook in relaties. Want als je als kind die gevoeligheid ontwikkelt, hoogsensitiviteit bijvoorbeeld, is eigenlijk een overlevingspatroon. Want je hebt ergens de keuze moeten maken, bewust of onbewust, van ik ga op strak. Want dan heb ik de hele wereld in het snotje en dan gebeurt me tenminste niks. Dus ik zie iedere wenkbrauw.
Mm-hmm.
Ik zag je net even squinten. En dat is ook, er gebeurt iets.
Ja.
Ik weet niet altijd wat het betekent, maar ik zie wel dat er iets gebeurt. Nou, als je dan vervolgens in een relatie komt, waar ook een beetje stress is, en dan heb je er natuurlijk twee, dan gaat dat op elkaar inwerken. Hè? En dan heb je soms een patroon waarbij de ene zegt, ja, is er wat? Want ik zie dat je dit of dat doet. Of dat je verkeerd slikt of anders slikt. Of de wenkbrauw niet goed staat. En die ander heeft misschien een ander overlevingspatroon. En die gaat dat dan negeren.
Mm-hmm.
Weet je, dus zo kan je in die relatiedynamiek kan je allerlei variaties hebben van overlevingsgedrag. En als het allemaal in de verliefdheidsfase is, met die mooie roze bril die ongeveer 100 dagen blijft zitten en dan in één keer afvalt, dan heb je daar niet zoveel last van. Dan doen die hormonen, hè, je testosteron en de oxytocine, het knuffelhormoon, die doen heel veel werk voor jou om te zorgen dat dat goed kan voegen en dat het allemaal heel leuk en lief en lekker en aardig is. Maar op het moment dat die stofjes een beetje weggaan en die eerste wrijvingen komen, dan heb je dus eigenlijk twee van die setjes met een krokodil, reptiele brein en een limbisch systeem, allerlei emoties en een aapje neocortex die er al dan niet op zit. Die heb je met z'n tweeën.
Hmm.
Nou, die moet het maar net een beetje kunnen vinden.
Ja. Stel, je hebt dat een jeugd gehad waarbij wellicht ouders misschien door eigen psychische problemen of omgevingsfactoren heel veel met werk bezig waren, misschien een eigen zaak hadden. En je merkt dat je dus wat, nou, misschien heb je het nog niet per se door, maar je hebt in ieder geval niet de emotionele afstemming gehad die je wellicht graag had gewild, de verbinding, de veiligheid. Wat voor impact heeft dat op hoe je vervolgens jezelf gaat begeven als volwassene in de romantische wereld om een partner uit te zoeken? Wat zijn de verbanden daar?
Dat kan heel verschillend zijn. Hè? Want ook al heb je hetzelfde meegemaakt als twee broers bijvoorbeeld, kan toch zijn dat je daar anders in uit.
Mm-hmm.
Hè? En je hebt natuurlijk ook het voorleven. Dus wat is jouw beeld van romantiek? Wat heb je van huis uit meegekregen? Kom je uit een context waar bijvoorbeeld altijd ruzie is, dan heb je misschien wel wat minder vertrouwen in dat die romantische wereld ook echt bestaat. Of je gaat het idealiseren. Hè, dus dat alles anders moet dan dat je gewend bent, omdat het thuis niet goed was. Dus dan ga je ook ideaalbeelden creëren die natuurlijk niet in stand te houden zijn en waardoor na die tijd de illusie des te groter is.
Ja.
Is dat herkenbaar? Kom je dat vaak tegen? Ik zie je een beetje lachen.
Heel vaak, ja, heel vaak. Ja, echt. Ja, eigenlijk alle verschillende variabelen wel. Ik heb ook wel veel gehad als mensen thuis nooit echt hebben gezien hoe je over emoties kan praten. Of dat er goed bij hen werd ingecheckt van, hey, wat voel je nou eigenlijk? Zelfs als kind of als puber door lastige periodes heen gingen. Dat ze ook soms in relaties terechtkomen met een partner die dat ook niet zo goed kan.
Ja.
En dat is iets wat wij vaak tegenkomen. Maar het kan inderdaad ook zijn de fantasie van een soort perfecte partner gaat vinden die jou een gevoel van verbinding, liefde, zelfwaardering gaat geven. Waar ik van denk dat het ook wel zijn sporen heeft in de jeugd wellicht, dat je dat buiten jezelf gaat zoeken.
Ja.
En dat zijn wel patronen die we heel veel terugzien. Korte vraag. Hoe ben je bij deze podcast terechtgekomen? Grote kans dat je deze podcast vond bij je aanbevelingen of dat iemand erover vertelde. Als deze podcast jou helpt groeien in jouw liefdesleven, kan je ons helpen groeien om meer mensen te bereiken door de podcast te delen, te abonneren of een review achter te laten. Daarmee vergroot je ons bereik, zodat we samen nog meer mensen aan een gelukkig liefdesleven kunnen helpen. Laten we de liefde verspreiden. Mijn dank is groot. Terug naar de podcast.
Nou, er zijn zelfs mensen die echt heel erg verliefd kunnen worden op AI. Dat je een soort van liefdesrelatie ontwikkelt met ChatGPT bijvoorbeeld. Omdat je daar je behoeften in kunt zetten. En dat hij dan daar ook wel iets in teruggeeft. Waardoor je altijd het gevoel hebt dat je daar een soort van connectie mee hebt. En dat is natuurlijk ook een soort van droombeeld, ideaal, wens.
Mm-hmm.
En ook in het daten vallen op de buitenkant, vallen op het mooie plaatje. En niet zozeer naar de binnenkant.
Mm.
Maar er is nog een aspect, hè, want als jij thuis niet die warmte en liefde hebt gehad die je had moeten hebben als kind, dat is natuurlijk heel, heel traumatisch, dat snappen we allemaal. En stel dat je dan een partner tegenkomt die dat wel doet, dat lijkt heel ideaal, omdat je het daar kunt gaan halen. Maar wat wij dan zeggen, ja, als je bij de koelkast opgegroeid bent, hè, dus in een kille context, en je krijgt in één keer al die warmtevolle bakken over je heen, kan je het helemaal niet handelen.
Mm.
En dan heel vaak gaan mensen dat ook uittesten. Van, je doet nu wel lief, maar is dat wel zo? Dus ik ga ook prikken en een beetje ruzie maken. En in ieder geval zorgen dat het even misgaat. En dan wil ik elke keer weer die extra zekerheid dat het wel goed is en dat je wel voor mij blijft gaan. Dus dan krijg je dat aantrekken, afstoten. En dat is ook een dynamiek die toch wel de oorsprong heeft in die hele vroege jaren. Waarbij je echt heel hard moest werken om die liefde te krijgen. Ja, de ene keer wel en de andere keer niet. En dat is wat zeg maar in de hechtingstheorie de gedesoriënteerde hechting wordt genoemd. En die is bijna niet te managen. Dat is ook de moeilijkste om grip op te krijgen.
Mm-hmm. Wat ik ook nog wel vaak hoor is, ik val, dan hoor ik vooral van vrouwen, op een soort van de bad boys, het foute type man. En de veilige mannen die ook echt voor mij willen kiezen, mij liefde willen geven, het raakt me gewoon niet. Het is saai, het doet me niks.
De sukkeltjes.
Juist. En tuurlijk, dit is even een hele simpele tweedeling. Zo simpel is het in de realiteit nooit. Maar het zijn wel patronen die we vaak terug horen. Ja. En wat is jouw visie daarop? Wat speelt er nou precies?
Nou, dat is wel verklaarbaar, want de bad boys hebben vaak veel testosteron. En testosteron is, nou ja, dat is daadkracht, dat is mannelijkheid, dat is vruchtbaarheid. En evolutionair gezien moet je als vrouw, omdat je maar 1, 2, 3 of nou ja, misschien vroeger wel wat meer kans had om zwanger te worden, moet je wel de goede partner uitkiezen. Dus je kiest de partner die wat dominante is, want een dominante man die, nou, die wordt niet zo snel opgegeten, dus daar heb je nog wat aan. En die heeft eigenlijk goed zaad.
Ja.
Dus dat is een aspect. En heel veel bad boys die hebben een, wat wij dan noemen als gedragsanalisten, een unilaterale scorn. En dat is eigenlijk één hoekje van je Elvis Presley, ken je waarschijnlijk wel.
Ja, zeg maar wel
dat
wat,
lipje,
ja.
Dat hoekje daar.
Ja.
Dat is woest aantrekkelijk voor vrouwen. Want dat is ook weer van, ik ben sterk, ik ben dominant en niemand maakt mij wat. En vrouwen die, ja, die gaan daarvoor, want dat is veilig.
Ja.
Alleen die mannen, die hebben heel veel testosteron. En wat moeten mannen? Die moeten hun zaad verspreiden. Want dan heb je zoveel mogelijk nazaten. Want als die allemaal opgegeten worden en in de strijd vallen, dan heb je in ieder geval gezorgd dat je bij heel veel verschillende vrouwen je eigen privélegertje hebt gemaakt. Dus het is ook wel een beetje de reden dat dat op die manier werkt. Als je het kijkt vanuit de neurobiologie, zeg maar.
Ja, toch interessant dat we dan een maatschappij hebben gecreëerd waarbij monogamie de gangbare relatievorm is. Mensen zich voor de lange termijn aan elkaar proberen te verbinden. Natuurlijk is in hoe wij de maatschappij hebben ingericht dat denk ik ook wel het beste voor de kinderen. Gezien we niet meer een soort jagerverzamelaar groepen leven.
Ja. Maar ja, 2 op de 3 ongeveer gaan scheiden. En dan heb je alleen nog de geregistreerde huwelijken. En de geregistreerd partnerschap. Daar zitten de samenwoners niet eens bij.
Nee.
En de halve wereld gaat met de andere halve wereld vreemd. Dus dat klopt niet helemaal.
Volgens
mij zijn zwanen zo ongeveer de enige diersoort die monogaam zijn.
Ja, en als ik me correct herinner, blijkt volgens mij zelfs uit DNA-testen dat daar nog wel eens wat gesjoemel kan zijn. Ja.
Maar
de reden, precies ook in de intro van deze podcast noemen we ook altijd, hey, kijk naar wat voor jou werkt. Maar weet in ieder geval, met relatievorm bedoelen we dan, maar weet in ieder geval dat dit soort dingen wel spelen en dat je het daarover kunt hebben met je partner.
Ja.
En dat uitspreken daarvan, dat al heel erg helend kan zijn. Maar waar ik ook naartoe wilde was nog, ik krijg ook wel, als ik zie dat vrouwen soms partners aantrekken die, het gaat verder dan dominant. Ze kunnen echt alles gaan bepalen, jou gaan isoleren en dan kom je toch wel wat meer toxische relaties, als eventjes simpel gezegd de paraplu waar we het dan onder hangen. Vaak als ik dan uit ga vragen hoe een jeugd eruit heeft gezien, dan zie ik ook wel verbanden dat ze bijvoorbeeld of een hele dominante vader hadden, of er zijn trauma's aanwezig geweest in hun jeugd, waardoor ze bepaalde waarschuwingssignalen als het ware negeerden.
Zo,
een voorbeeld wat ik daarvan heb is een vrouw die was met een man aan het daten nog. En ze stuurde per ongeluk een sms'je naar hem in plaats van naar haar vriendin. En dat sms'je, ze zat in de trein, ze was onderweg naar die vriendin. En het was echt iets van, hey, ik stap nu in de trein en ik ben er zo, tot straks, schat.
Mm-hmm.
En hij vond het woord schat niet kunnen. Want dat moest je alleen tegen hem zeggen. En ze hadden nog geen relatie en zo om op. En hij liet hij heel duidelijk merken van, ja, dat kan niet. En zij ging eigenlijk gelijk al zich helemaal aanpassen, verontschuldiging aanbieden en schoot in een soort verlatingsangst van, oh shit, ik heb hier iets fout gedaan. Terwijl, ja, ze stuurt gewoon een sms'je naar haar vriendin en noemt haar schat. Zij gaat daten met hem, komt met hem in een relatie terecht, wat uiteindelijk een hele toxische relatie werd, waarin ze zichzelf best wel verloor. Veel nare dingen zijn gebeurd. Dit is voor mij zo'n voorbeeld waarvan ik denk, Volgens mij als je een soort relatieblauwdruk hebt waarin veiligheid, gelijkwaardigheid, een soort eerlijke communicatie met elkaar, waarbij je iedereen begrijpt dat je ook gewoon schat kan zeggen tegen een vriendin. Als dan zoiets gebeurt bij je, dan is dat een waarschuwingssignaal wat afgaat en dan laat je die persoon los en denk je, oh nee, hier zou ik niet mee in een relatie willen. En waar ik bij haar achter kwam, is dat er ook wel in het verleden dan dingen zijn gebeurd waardoor, als het ware onveiligheid of veilige hechting, dat ze dat niet echt heeft ervaren. En ik heb dan het vermoeden dat dat mee kan spelen in waarom ze dan geen waarschuwingssignaal af laat gaan daarbij en dan toch met zo'n man in zo'n relatie terechtkomt. En ik ben heel erg benieuwd of jullie, wat je al zei, elk kind kan zo'n jeugd anders interpreteren. Het is niet gelijk dat als je zo'n jeugd hebt gehad, dat je dan dit soort mannen aantrekt. Maar zijn er wel verbanden, bijvoorbeeld met trauma's die je vroeger hebt meegemaakt en dan later het aantrekken van gewelddadige relaties? Of
Nou ja, het kan pleesgedrag. Pleesgedrag is eigenlijk de laagste categorie in overlevingsgedrag. Mm. Lijkt heel mooi dat je altijd voor een ander klaarstaat. Maar als je kijkt naar de fases in overlevingsgedrag, heb je natuurlijk vechten. Dat is de meest dominante. Dan eet jij. Als dat niet lukt, dan kan je altijd nog vluchten. Dus uit contact gaan, bijvoorbeeld weggaan. Als dat niet lukt, kan je in de freeze komen. Dus dat je niet meer kunt praten, niet meer kunt reageren. En de allerlaatste is please gedrag. Want als ik vrienden word met mijn vijand, dan doet hij mij niks. Hmm. En als je dat al thuis geleerd hebt, omdat je bijvoorbeeld een dominante, onvoorspelbare vader hebt en je altijd maar zorgt dat hij het oké heeft en naar zijn zin heeft, zodat hij jou niet uitscheldt of kwaad doet, dan kan het zijn dat je dat ook in een relatie gaat doen. Dus dan ga je ook alle signalen, die ga je een beetje minimaliseren. Hè, dus dit was één keer. En hij heeft ook gezegd van, na een escalatie heb je vaak ook met echt fysiek geweld. Als je geslagen wordt van, sorry, ik zal het nooit weer doen. En iemand gelooft dat dan ook, omdat je dan denkt van, eigenlijk was het ook maar één tik. En eigenlijk was ik ook wel vervelend of zo. Weet je, dus je gaat dat minimaliseren om te zorgen dat je toch die verbinding kunt houden. En soms is ook het verbreken van de verbinding en in die eenzaamheid komen is gewoon erger dan die dominantie ervaren. En als je kijkt naar een toxische relatie, vaak wordt iemand dan narcist genoemd, hè?
Ja.
Maar ook daar zit een patroon. Want wat is er bij die ander dat er zoveel onmacht is dat je niet anders kunt laten zien dan dit gedrag? He, dus hier is gedrag ook een eindproduct van wat daar eerder niet aan repertoire is gevormd of aan voorleving is geweest of misschien wel aan gezonde grenzen. En er zijn er altijd twee. Je kan nooit één iemand in de relatie verantwoordelijk houden voor dat wat er niet goed gaat. Want ergens heeft die ander ook die grenzen niet neergezet of heeft niet de kracht gehad om weg te gaan. Het zou wel heel mooi zijn als je ook in het werk wat jullie doen, als je die relatie blauwdruk maakt en je hebt die overlevingspatronen, dat je iemand daar alert op maakt van maar als het spannend wordt of er wat druk op gezet, dan ga jij dus dit en dit en dit doen. Dus stel dat dat gebeurt, wat ga je dan doen als je dat in de relatie tegenkomt? Want het is namelijk niet je vader waar je mee samenleeft. En het is ook niet je broertje. En het is ook niet die buurjongen die altijd vervelen was. Mm-hmm. Het is je partner. Dus hoe ga je daar die gelijkwaardigheid min of meer borgen.
Hmm. Als mensen zich herkennen in bepaalde patronen in relaties of in trauma's in hun leven of dingen die ze hebben meegemaakt, waar ze van denken, volgens mij ondervind ik daar nu nog wel hinder van in hoe ik relaties aan zou willen gaan. Wat zou je hen aanraden als eerste stappen om daarmee aan de slag te gaan of dat te gaan veranderen?
Nou, ons boek lezen natuurlijk.
Ja, zeker. Ja.
Nou, als je al herkent dat je zelf ook aandeel hebt, hè, dus dat je niet alles buiten jezelf legt, dat is ook een soort overlevingsmechanisme. Hè. Het ligt altijd aan jou, altijd aan die ander. Mm-hmm. Dus die ander doet dit en dan ligt het aan het weer en dan ligt het aan de buurman en dan ligt het aan je werk en dan ligt het aan, ik weet niet wat, maar het ligt nooit aan jou. Als je dat al herkent, dat je zelf dus blijkbaar iets doet waar je last van hebt, dat is al een eerste stap. Hè? Dan krijg je die herkenning. Dus die herkenning is één. En dan moet je nog erkennen dat het zo is. En dat kan soms een pijnlijk proces zijn. Hè, om naar jezelf te kijken van... ja, maar ik heb hier dus ook aandeel in. En dan hebben we het bewust niet over schuld, maar over aandeel. Schuld vind ik altijd zo'n zwaar woord. Want wij doen allemaal maar wat. Hè. Ook in onze relaties doen we natuurlijk maar wat. Maar je hebt wel aandeel in die dynamiek. Nou, als je dat kunt erkennen, dat je ook daar zeg maar aandeel in hebt... en dan kan je misschien een patroon herkennen. En dan zul je al heel snel zien dat die slechte kanten van iemand, van jezelf met name, het meeste aanwezig zijn op het moment dat er stress is. En dan krijg je een soort van onderzoekje. Maar wat levert mij nu stress op? Waar word ik gejaagd van? Waar verlies ik eigenlijk een beetje, hè, als mijn aapje eraf valt, waar verlies ik de controle? En gaat deze maar, het limbisch systeem, die olifant als een wilde tekeer. En dan... is de volgende stap van wat kan ik doen om mijn stress te managen? Nou, dat is bijna nooit cognitief, want heel veel therapieën in, zeg maar in Nederland zijn cognitief. Dus dan moet er gepraat worden. De hele psychologie is bijna alleen maar praattherapie. Ja. Cognitieve gedragstherapie of emotieregulatietherapie. Als er echt heel veel stress is, dan kan je wel één keer in de week naar zo'n therapie gaan. Maar op het moment dat die stress echt actief aanwezig is, kan je niet meer bij je brein komen. Dus je kan dat niet toepassen. Dus je hebt in die stressregulatie, dus niet in de emotieregulatie, want die emoties doen precies wat ze moeten doen. Je hebt stressregulatie nodig. En daarvoor heb je iets nodig wat bij jou past. Nou, wij vragen altijd aan iedere cursist bij ons, en dat zijn er echt honderden per jaar, van waar word jij heel relaxed van? Nou, dat zijn echt zoveel dingen. Dat is lezen, yoga, puzzelen, schrijven, met een hond wandelen, met een hond knuffelen, slapen, wandelen. En daar valt ons altijd in op dat dat dingen zijn die je alleen doet. Dus niemand die zegt van, ik ga lekker even gezellig Amsterdam in om te ontstressen. Hè, dus iedereen zoekt eigenlijk iets op waar die een soort van rustig van wordt. Dat is één, dus dat je die momenten ook voor jezelf neemt, voor die stressregulatie. En dan iets wat een stukje onderhoud kan doen. Nou, uit wetenschap blijkt dat wandelen heel goed is, maar als jij fysieke problemen hebt, kun je dat dus niet. Dus wat kan je dan wel? Dan blijkt ook dat oxytocine aanmaken met een hond of een paard, dat heel goed is. Maar als je een hekel hebt aan honden, dan werkt dat niet. Ja. Dus daarin ook moet je weer iets zoeken wat voor jou werkt, dat je kunt zorgen dat je stress op een gezond level blijft, zodat je niet in die escalatie komt. En als je niet in die escalatie komt, en dat geldt dan voor beide in de relatie, dan gebeuren die patronen niet. Mm-hmm. Ja, dus het zit op een hele andere laag om er wat aan te kunnen doen. Maar dat is niet zo heel makkelijk, omdat alles wat je van buiten kunt halen, met een pilletje of iemand waar je elke week naartoe gaat, dan kan je altijd zeggen, dat pilletje werkt niet zo goed. Of ik heb een ander pilletje nodig. Of die therapeut die ik nu heb, nou, dan kan ik niet meer verder. Dat is makkelijk, want dan ligt het niet aan jou. Maar je moet er zelf keihard voor werken. Om te zorgen dat je oké blijft.
Ja. Het is, wat ik je hoor zeggen, is dat je eigenlijk een leven gaat inrichten. Een soort ecosysteem waarbij je verschillende activiteiten, handelingen, personen, dieren hebt die je aan balans kunnen houden. Dus dat je emoties daarmee kunt reguleren. En als je dus in die stress schiet, dat je een manier hebt om daarmee om te kunnen gaan. Dus echt een stuk emotieregulatie.
Het is eigenlijk meer stressregulatie. Hè? Want als je stress reguleert, dan zijn die emoties er wel. Die zijn ook gezond, maar die springen niet uit de bocht. Of die vliegen niet uit de bocht. Dus die kun je managen.
Ja.
En dat is denk ik het belangrijkste, dat je je stress reguleert.
Wat ik heel veel bij me krijg zijn vrouwen die dan bijvoorbeeld gaan daten met een man. En ze hebben een eerste, tweede date gehad. En dan neemt de liefdestress als het ware heel erg toe. Dus ze beginnen zich heel erg zorgen te maken wat hij van hen vindt. Of het de goede kant op gaat. Stel, ze hebben een dag niks van hem gehoord. Komen er heel veel doemgedachten zoals van, oeh, ja, wat nou als dit toch weer zo eindigt zoals met die vorige mannen. En ik wil niet alleen eindigen later. Dus er komen ook een soort doemscenario's voor de toekomst. En als zij, soms merk ik dat als we adviezen geven van hey, ga bijvoorbeeld wandelen of bel een goede vriendin, zoek naar manieren om de stress te reguleren, dat dat een voor de korte termijn eventjes kan helpen. Mm-hmm. Maar eigenlijk daarna, zodra ze stoppen met die handeling, ze al vrij snel weer terugvallen in de obsessie over die hele situatie. Wat zou je hen in zulke gevallen aanraden?
Nou ja, op korte termijn, die punten die je aangeeft, die werken natuurlijk heel goed. Afleiding zorgen dat je weer relaxed wordt. Want die doemscenario's, die zijn aaploos. Want die zitten niet in je heldere cognitieve deel van je brein. Want anders waren er geen doemscenario's. Dus je moet zorgen dat het aapje er wel op klimt. En dan snap je ook best wel van dat er 100.000 redenen kan zijn waarom iemand niet appt die dag. Maar als het 2 keer, 3 keer gebeurt en je hebt een paar ervaringen, dan weet je ook wel dat dat het eerste signaal is dat het hem niet gaat worden. Hè, dus er zit ook wel een soort conditionering in. Dus die is wel reëel.
Mm-hmm.
Maar om daar ook weer op een heldere manier naar te kijken, heb je ook wel weer je cognitie nodig. En als je zo kwetsbaar bent en gevoelig, en misschien is dat ook wel inherent aan jullie doelgroep, want als het niet vanzelf gaat om een partner te vinden en het gaat niet zo organisch, dan is er soms ook altijd wel een hobbeltje hier en daar waar niet op eigen kracht overheen gesprongen kan worden. Hè, dus wat is er al voorliggend waardoor je niet heel makkelijk in contact kunt of waardoor je niet die partner kunt vinden?
Mm-hmm.
En dan heb je dus iets nodig op langere termijn om te zorgen dat jij, en ik vond het heel mooi hoe je dat net zei, dat ecosysteem in feite optimaliseert. Want als jij heel stressgevoelig bent en je schiet elke keer in die emoties en het gaat je ook in de weg zitten doordat je die doemgedachten hebt en dan misschien die dag niet naar je werk kunt of nadoet tegen je kinderen of wat dan ook, dan is dat niet gezond. Hè, dus je hebt dan iets nodig, ook op langere termijn, om te zorgen dat je overeind blijft. Als je een topsporter zou zijn, dan moet je ook elke dag aan die optimalisatie werken. En als jij door welke reden dan ook, hè, meestal door trauma, microtrauma, maar kan ook niet aangeboren hersenletsel zijn bijvoorbeeld, heeft een beetje dezelfde uitingen. Ja, dan moet je bijna leven als een topsporter om dat aapje er goed op te kunnen houden. En dat is heel hard werken. En dat is niet wat iedereen wil of kan.
Ja. En als je dan daarmee aan de slag wil gaan en je merkt, misschien kom je er wel achter door onder andere het lezen van jullie boek, van hey, er zijn wellicht dingen gebeurd in mijn leven waardoor ik zo in die stress schiet in relaties, misschien bang ben dat ik niet goed genoeg ben, mijn partner me gaat verlaten en ik ben mijn ecosysteem goed aan het inrichten. Hè? Ik sport, ik probeer op al die dingen te letten en dat helpt wel zeker. Toch, want dat is iets wat we vaak horen, blijft er toch zo'n beetje zo'n onrust in me zitten? Of voel ik dat? Zijn er nog therapievormen of andere dingen die je zou kunnen aanraden van ga dat ook proberen? Of dat zou nog iets kunnen zijn om naar te kijken?
Ja, in ons boek beschrijven we ook wel een aantal traumatherapieën die ook evidence-based zijn. Er zit yoga in, somatic experience bijvoorbeeld. Maar het moet ook wel bij je passen. En soms moet je ook accepteren dat je die gevoeligheid hebt. En dat het ingewikkeld is. Het leven is niet maakbaar. En ook wij hebben niet een puntenlijstje van als je deze 25 doet, dan kan het echt niet meer mislukken. En dat is iets waar ik me zo aan erger bij een aantal trauma-influencers.
Mm-hmm.
Ik heb er nu één op de korrel, zeg maar. Daar kan je een drankje bestellen bij haar. En dan ben je in 8 dagen van al je klachten en stress en dingen af. Ja, ik denk, ik moet dat ook echt gewoon hebben. Hoge bloeddruk weg, eczeem, je haar gaat ervan glanzen, je hart doet het weer goed en je stress is weg.
Ja.
En dat vind ik dus kwalijk, want dit overlevingsmechanisme, wat zich altijd uit in gedrag, er is geen andere manier, dat laat zich niet zo makkelijk foppen. He, er is geen 1000 dingen doekje of zo voor. En het is individueel maatwerk. En je hebt echt als je daar begeleiding bij zoekt, dan heb je echt iemand nodig die snapt hoe die processen werken.
Mm-hmm.
En die zijn er nog een beetje weinig. Dat haakt nog heel erg aan het alternatieve circuit. Mm-hmm. En dat is ook niet altijd goed onderbouwd. He, want ik vind alternatief prima, maar wetenschap is ook niet voor niets. Dus het moet niet een soort van therapie zijn omdat het voor mij zo goed werkt. Het moet een therapie zijn waarvan bewezen is dat dat zoden aan de dijk zit. Absoluut. En die nog eens past.
Ja, ja. Zeker. En, het is wel interessant, omdat je noemde bijvoorbeeld yoga. Wat ja. ook, ik weet dat best wel van de Kolk daar ook veel over schrijft in traumasporen. Ik ben benieuwd wanneer dat, ik weet niet of je dat weet, maar erkend werd als een goede manier om, als je traumatische dingen hebt meegemaakt, weer te landen in je lichaam. En, want ik kan me voorstellen dat dat ook wel dingen zijn die 30 jaar geleden nog heel erg in de alternatieve hoek te plaatsen waren. En dat dat nu opeens meer in een evidence-based hoek zit, omdat er meer onderzoeken naar gedaan zijn. Dus ja, ik ben benieuwd wat voor manieren we allemaal nog gaan ondervinden.
Nou ja, er wordt nu ook geëxperimenteerd, ook vanuit wetenschappen met MDMA.
Ja.
Ook als traumatherapie. En mm-hmm. daar worden hele goede resultaten mee behaald. Omdat je dan toch in een andere laag van je bewustzijn komt. Ketamine bijvoorbeeld, daar worden ook proeven mee gedaan. Ook met paddo's, truffels en dergelijke. Dus het is wel een hele ontwikkeling in de maatschappij om op een andere manier ermee om te gaan. Omdat gewoon blijkt dat heel veel de reguliere therapieën het ook gewoon niet oplossen. Dit zit zo gecompliceerd en ingewikkeld in elkaar. En het is zo kwetsbaar en zo gevoelig dat we het gewoon nog niet zo heel goed weten.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Maar wat er wel is, er is altijd veiligheid nodig. Dus als jij bij iemand bent bijvoorbeeld die de allerbeste yoga van de wereld doet. En yoga is bewezen omdat het heel erg ademhaling reguleert, zeg maar. Maar je voelt je daar niet veilig, dan ga je daar hyperventileren of in de kramp schieten. Dus dan werkt het ook niet. En dat maakt het zo ingewikkeld, dat je bijna niet, als je zo vol zit, dat je bijna niet weet waar je moet beginnen.
Ja. Ja, dus het is eigenlijk vooral een uitnodiging aan luisteraars die ermee aan de slag willen gaan, om te kijken wat voor jou werkt. Lees je in, als het ware, doe informatie op en ga gewoon dingen, zoals bijvoorbeeld yoga.
Ja, wandelen.
Proberen wandelen, ja. Right, oké. Okay.
Ja.
Mooi, dankjewel.
Maar geen antwoorden, hè?
Ja, misschien wel, als in dat mensen weten van oké, veiligheid is heel belangrijk. Hoe kan ik dat gaan creëren in mijn leven? Een ecosysteem van stressregulatoren voor mezelf gaan creëren, zodat ik me stabieler ga voelen. En ik denk wel, dat is iets wat wij in ieder geval veel zien, dat als je de ervaring van veiligheid eenmaal een beetje ook ervaart, dus niet alleen van oh, het is een soort abstract ding wat ik in woorden ga uitdrukken, maar ik voel het in mijn lichaam. Mm-hmm. Dat je dan wel een soort referentiekader hebt in relaties van, oh, dit is een beetje hoe dat aanvoelt.
Ja.
En deze handelingen horen daar niet bij.
Ja.
En dat dat wel heel erg behulpzaam is. Alleen, ja, ik leg altijd de nadruk op het voelen en het ervaren. Dat je, omdat je kan op Google toxische relaties 15 eigenschappen intypen. En dan krijg je een rationeel lijstje wat, denk ik, voor het bewustzijn heel fijn is, dat je in ieder geval een beetje weet, oh, er is blijkbaar zoiets als een toxische relatie. Alleen ik denk dat als je niet weet hoe het ook anders kan zijn en hoe veiligheid voelt en iemand die gewoon empathisch op jou reageert, dat het heel lastig is om dan dat echt helemaal los te gaan laten. Omdat het volgens mij nog steeds iets is wat wellicht vertrouwd aanvoelt, omdat je het kent uit het verleden. En dat dus dat het limbische systeem het misschien dan over gaat nemen bij het aantrekken van een partner, in plaats van dat het echt op veiligheid gebaseerd is.
Nou, dat is wel mooi dat je dat zegt, want op het moment dat je dat van de lijstjes haalt en heel cognitief percipieert, dan sluit het op in je bibliotheek, dus in je denkende brein. Op het moment dat je het ervaart, dan kan je het ook echt toepassen. En dan heb je dat referentiekader, want dan kan je ook voelen en checken of het wel of niet klopt. En wat je daar in ieder geval ook voor nodig hebt, is lichaamsbewustzijn. Dus als je het allemaal maar probeert te beredeneren met je hoofd en je gebruikt niet de rest van je lijf erbij, dan kom je er ook niet. En soms helpt het ook als het kan, als het niet te gevoelig is, bijvoorbeeld naar een haptonoom te gaan. Om te zorgen dat je weer gaat ontdekken dat jouw lijf ook een grens heeft. Mm-hmm. En waar die grens dan ligt. Dat kan ook heel helpend zijn. Of massages bijvoorbeeld, dat je ook die tactiele aanraking eens voelt, hoe dat is. Als je dat namelijk niet kent, Je hebt dat van thuis niet meegekregen, omdat het vrij kil was. Hè, dus dat je bij de koelkast bent opgegroeid en niet bij de verwarming. Dan kan het ook heel confronterend zijn om fysiek met iemand te worden. Of intiem met iemand te worden. Als je nooit iemand hebt aangeraakt, hoe ga je dat dan doen? Schrik je kapot.
Ja.
Dus ook daarin kan je weer kleine stapjes zetten om een soort ontdekkingsreis naar jezelf te maken.
Ja, ik denk dat dat een hele mooie uitnodiging is. En een mooi punt om deze podcast in ieder geval te stoppen. Waar kunnen mensen jullie boek allemaal voor krijgen?
Nou, gewoon bol.com.
Bol.com, dat is de beste manier. Super.
Ja, dat is de makkelijkste, top, denk ik.
Dan, ik zet in ieder geval de titel, et cetera, ook nog allemaal in de beschrijving.
Ja, en de volgende is Onderweg. Dat wordt onuitstaanbaar over trauma en relaties.
Dankjewel.
Graag gedaan.